Matthäus 13, de versen 31 tot en met 43. Een andere gelijkenis hield hij hun voor en hij zei: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad dat een mens nam en zaaide in zijn akker. Het is wel kleiner dan alle zaden, maar als het is opgegroeid, is het groter dan de moeskruiden en wordt een boom, zodat de vogels van de hemel in zijn takken komen nestelen. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg dat een vrouw nam en in 3 maten meel verborg, totdat het geheel doorzuurd was. Al deze dingen sprak Jezus tot de schaar in gelijkenissen, en zonder gelijkenissen sprak hij tot hen niet, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, toen hij zei: ik zal mijn mond open doen in gelijkenissen, en ik zal dingen uitspreken die van de grondlegging der wereld af verborgen zijn geweest. Toen liet hij de schare gaan en ging in het huis. En zijn discipelen kwamen tot hem en zeiden: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. En hij antwoordde en zei tot hen: die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld, en het goede zaad, dat zijn de zonen van het koninkrijk. En het onkruid zijn de zonen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. En de oogst is de volleinding der eeuw. En de maaiers zijn engelen. Zoals nu het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het zijn in de volleinding van deze eeuw. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle ergernissen en hen die de ongerechtigheid doen. En ze zullen hen in de vuur overwerpen. Daar zal het wenen zijn en het knersen der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, die horen. Beste luisteraars, we zullen het vanavond in het bijzonder hebben over de beide gelijkenissen in de versen 31 en 32 en 33 genoemd. De gelijkenissen, de beide van het mosterdzaadje en van het zuurdeeg. Het is erg belangrijk om de juiste betekenis daarvan te verstaan. En wil je de juiste betekenis verstaan, dan zul je schrift met schrift moeten vergelijken. Je kunt nooit veilig de Bijbel verklaren, een Bijbelgedeelte verklaren, als je het stukje wat je leest op zichzelf neemt en zegt: goed, wat zou nou dat betekenen? En je zoekt dan een redelijke verklaring. Dan heb je namelijk alle kans dat je de mist ingaat. En ik moet zeggen, helaas, dat in het algemeen van deze beide gelijkenissen een verklaring wordt gegeven die naar mijn innige overtuiging onjuist is. En dat is niet alleen zo met deze twee gelijkenissen, maar dat is ook zo met de twee volgende gelijkenissen, van de parel met van grote waarde en de schat in de akker. En dan is het niet zaak dat er alleen maar een onderdeeltje anders verklaard wordt. Nee, eigenlijk krijg je een totaal andere verklaring van heel de gelijkenis. Dat hangt er vanaf, dat hangt samen, laat ik het zo zeggen, mede, dus niet alleen van de kwestie van vergelijk ik wel goed schrift met schrift, maar dat hangt mede af van de kijk die je hebt op de toekomst en op Israël en op de gemeente. Dat heeft daar allemaal mee te maken. Nou kan ik dat natuurlijk niet allemaal in zijn verband naar voren brengen. Ik zal mij beperken tot de uitleg van deze gelijkenissen zelf en dan met u als het ware de schrift doorwandelen om aan te tonen wat de juiste uitleg is. Ik zal beide uitleggingen geven, zodat u daarover niet in het ongewisse bent en dat u voor uzelf kunt vergelijken. In het algemeen dan wordt de gelijkenis van het mosterdzaad zo opgevat dat het koninkrijk der hemelen groot zal worden. En dat dat alleen maar een gunstige ontwikkeling is, waarbij dat koninkrijk zijn invloed, als het ware, om met de term uit het Matthäus-evangelie te spreken, uit het Marcus-evangelie, zijn invloed zal laten gelden tot de einden der aarde. En in dezelfde trant verklaart men de gelijkenis van het zuurdeeg in positieve zin. Het zuurdeeg stelt dan het koninkrijk, de invloed van het koninkrijk voor. En die invloed die zal zich uitbreiden, zodat het hele brood doorzuurd wordt. En in de vorige eeuw, in de eeuw van de zending kun je zeggen, heeft men nog wel grond gehad, als men om zich heen zag, voor deze verklaring. Men vond in ieder geval steun, laat ik het zo zeggen, grond niet, maar steun wel, voor deze verklaring in de geschiedenis om zich heen, in dat wat om de mensen heen in die tijd zich voltrok. Want toen werd het evangelie, ik zou haar zeggen, op een onstuimige wijze de wereld ingebracht. Werden zendingsgenootschappen gesticht, bijbelgenootschappen kwamen van de grond. Woord van God werd vertaald en mensen trokken de wereld in om de blijde boodschap te verkondigen. En ik meen dat ik wel eens een keer eerder gezegd heb dat meester Van Lennep aan Isaac da Costa schreef dat je echt kunt zien dat de wereld langzaam maar zeker gechristianiseerd wordt, dat daar een invloed ten goede is. Dat zijn zo de beide uitleggingen die men van deze twee gelijkenissen geeft. De eerste uitlegging van de eerste gelijkenis, die kun je een end volgen. In deze zin, dat hier namelijk van uitbreiding sprake is, dat is duidelijk. Een andere gelijkenis hield hij hun voor en hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad dat een mens nam en zaaide in zijn akker. Het is wel kleiner als alle zaden, maar als het is opgegroeid is het groter dan de moeskruiden en wordt een boom, zodat de vogels van de hemel in zijn takken komen nestelen. Niet dat hier alleen maar over uitbreiding gesproken wordt. Natuurlijk, als een zaadje vrucht zet, een plant wordt, een boom wordt, dan kun je daarin uitbreiding zien. Maar er wordt ook mee aangegeven grootheid, macht, invloed. Het beeld van de boom maakt dat namelijk duidelijk. Ik wil een paar schriftgedeelten met u lezen om dat te vergelijken. In Daniel 4, daar hebben we de droom van Daniel die hij beschrijft in een decreet dat hij rondzendt aan al zijn onderdanen. En hij vertelt dan dat hij een droom gedroomd heeft, niet wist wat die droom betekende en dat hij aan Daniel de droom heeft voorgehouden en uitleg heeft gevraagd. In vers 10 zegt hij, wat de gezichten betreft die mij op mijn lege steden voor ogen kwamen, ik zag en er stond een boom midden op de aarde van grote hoogte. Die boom was groot en sterk, zijn hoogte reikte tot aan de hemel en hij was te zien tot aan de einden der gehele aarde. Zijn loof was schoon en zijn vrucht zo overvloedig dat hij voedsel bood voor alle. Onder hem zocht het gedierte des velds schaduw en in zijn takken nestelde het gevogelte des hemels en al wat leeft werd door hem gevoed. Daar zien we dus dat Nebukadnezar en zijn rijk, zijn koninklijke macht, voorgesteld wordt door een boom. Een boom die schaduw biedt aan het gedierte des velds en die in zijn takken ruimte biedt voor het nestelen van de vogels. Ik neem nog een schriftplaats, en wel uit Ezechiël 31. Ezechiël 31 vers 3. Zie, Asser was een ceder op de Libanon, schoon van takken, met schaduwrijk loof, hoog van stam, Zijn top reikte tot in de wolken. Water maakte hem groot. De vloed uit de diepte deed hem hoog worden. Hier hebben we dus weer een voorbeeld dat een rijk der wolken, assen, vergeleken wordt met een boom en wel met de machtige ceders van de Libanon. En dat zijn er twee, u kunt hetzelfde vinden wat betreft Egypte, dat daardoor door een boom wordt voorgesteld. Dus, machten hier op aarde, koninkrijken en de vorsten daarvan, worden voorgesteld door een boom die schaduw biedt en die vogels ruimte geeft om te nesten. Als je dat bedenkt, dan zul je al openstaan voor de gedachte dat de gelijkenis die de Heer hier uitspreekt niet enkel gunstig bedoeld is. Dat hiermee niet aangegeven wordt een goede, gezonde groei van het koninkrijk, waarbij innerlijk en uiterlijk met elkaar in overeenstemming zijn. Maar dat hier sprake is van macht op deze aarde, zoals volkeren macht op aarde hebben. Zeker uitbreiding, dat wordt hierin door de Heer ook aangegeven. Maar de vergelijking met een boom, waarin de vogelen des hemelen nestelen. Als we die toepassen, zoals de voorstellingen van Nebukadnezar en van Assur, dan krijgen we te maken met macht. Niet alleen uitbreiding, maar macht die uitgeoefend wordt op aarde. En als je dat bedenkt, dan zeg je, hé, hoe zit dat? De Heer Jezus heeft gezegd dat hij niet van deze wereld is en zijn koninkrijk niet van deze wereld was. Is het dan de bedoeling dat het koninkrijk der hemel wel macht zou uitoefenen op aarde? En dan kunnen we stellen, nee, in die zin is de uitbreiding niet gunstig bedoeld. Dat is niet de bedoeling geweest. We vinden van de Heer dat hij gezegd heeft dat ze hem vervolgd hebben in deze wereld. En dat ze ook zijn discipelen zouden vervolgen. In het licht van die uitspraak kun je niet stellen dat het worden van een grote boom die schaduw en veiligheid biedt, die onder zijn beheer mensen heeft, dat dat een gunstige ontwikkeling of enkel gunstige ontwikkeling zou zijn. Bovendien zijn er vogels die nestelen in zijn takken. Er wordt aan dat begrip vogel hier geen betekenis gehecht. En je zou kunnen zeggen, het geeft alleen aan hoe groot de boom is. Ja, maar het stelt dan toch ook, want het moet een zin hebben, dat daarin die vogels nestelen. En als we gaan kijken naar een geestelijke betekenis van de vogels, dan hoeft u dit hoofdstuk niet te verlaten om die geestelijke betekenis te zien. Want we hebben in hoofdstuk 13 vers 4 geleerd dat de vogels kwamen en die namen het graan weg dat op de weg gevallen was. Dat pikten ze op. En die vogels stellen niet iets goeds voor, maar die vogels stellen iets kwaads voor. Namelijk, de boze, wordt er in de uitleg gezegd, neemt het zaad weg. En ook op andere plaatsen wordt over de vogels des hemels gesproken in deze afkeurende zin. Dus wanneer we de gelijkenis van het mosterdzaad in vergelijking met andere schriftgedeelten trachten te verklaren, dan is er dus alles voor te zeggen om te stellen, er wordt groei mee aangegeven. Maar daarnaast een groei die op een machtspositie uitloopt, waarbij macht op aarde wordt uitgeoefend, zoals Assur dat deed, zoals Nebukadnezar dat deed. En ga je kijken in de geschiedenis, dan merk je ook dat al heel gauw in de christenheid die machtspositie werd ingenomen. In het begin werden de christenen vervolgd in het Romeinse Rijk. Maar nadat de christenvervolgingen geluwd waren en Constantijn de Grote het christendom ging beschermen en er eigenlijk de positie van staatsgodsdienst kreeg, zag je dat datzelfde christendom, die christenheid, zich meester ging maken van de macht. En de middeleeuwen geven er en leggen er getuigenis van af dat men wereldse macht ging uitoefenen. Het feit dat bisschoppen in heel Europa maar niet kerkvorsten waren, maar ook vorsten over een stuk gebied waar ze een leger onder zich hadden en waar ze aan het hoofd van dat leger uittrokken in veldslagen, want zo was het in de middeleeuwen, laat je zien hoe in de christenheid macht een geweldige factor gespeeld heeft. Natuurlijk, van die groei en die machtspositie hebben andere voordelen getrokken, zoals de vogels des hemels die in de takken schuilen. Maar daarmee is ook het kwade binnengekomen. En je kunt stellen dat de uitwendige groei en het innemen van die machtspositie ging ten koste van de innerlijke kwaliteit van het koninkrijk. En dat tweede, dat vind je expliciet uitgedrukt, heel duidelijk uitgedrukt, in de volgende gelijkenis. Dat is de gelijkenis van het zuurdeeg. En daar hebben we nog veel meer aanknopingspunten dan dat we bij de gelijkenis van het mosterdzaadje hebben. De gelijkenis van het zuurdeeg geeft ons gelegenheid om als het ware een wandeling door de schrift te maken, om de betekenis van het zuurdeeg in zijn diverse aspecten na te gaan. Ik wil dat met u doen, niet alleen om deze gelijkenis te verklaren en de bewijzen voor de verklaring u te geven, want u heeft er niets aan als ik zeg dat betekent het en u zou het voor zoete koek slikken, maar u moet dat voor uzelf tot een eigen overtuiging maken door schrift met schrift te vergelijken en de schrift zelf te laten spreken zoals ik hoop te laten doen. Maar dat niet alleen. Ik doe het niet alleen daarvoor. De gedeelten die wij met elkaar bespreken zullen ons dan ook gelegenheid geven om praktisch de lessen van Gods woord ter harte te nemen. U weet, het onderwerp heeft een titel gekregen. En die titel ging over de dwalingen en de dwaaleringen die in onze tijd gevonden worden. En die steeds toenemen. Want tegenover de uitleg dat het zuurdeeg zou voorstellen de goede inwerking van het koninkrijk op deze wereld, waarbij christelijke beginselen deze wereld zouden beïnvloeden en totaal zouden beïnvloeden, want dat moet je als uitleg geven. Er staat namelijk dat het zuurdeeg het gehele brood doorzuurde, maar niet een stukje, maar geheel. Dus als je gaat uitleggen in de gunstige zin, dan moet je stellen dat dat zuurdeeg geheel deze maatschappij, deze wereld zou beïnvloeden ten goede. Tegenover die uitleg stel ik een heel andere, namelijk dat het koninkrijk der hemelen bedorven zal worden, innerlijk verworden zal, doordat het kwaad wordt toegelaten en dat kwaad als een zuurdeeg doorwerkt. Bam. Zuurdeeg in de Bijbel heeft nooit anders dan een slechte betekenis. Nooit anders. De eerste keer vindt u het in Exodus 12. In Exodus 12, daar lezen wij de instelling van het Pascha. En u leest in hoofdstuk 12, het 8e vers. Het vlees zullen zij dezelfde nacht eten. Zij zullen het eten op het vuur gebraden met ongezuurde brood. Het Pascha moest dus gegeten worden met ongezuurde brood. Dan vers 14. En deze dag zal u een gedenkdag zijn. Ge zult hem vieren als een feest voor de Heere. In uw geslachten zult gij hem als een altoos durende inzetting vieren. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten. Dadelijk op de eerste dag zult ge zuurdeeg uit uw huizen verwijderen. Want ieder die iets gezuurd eet, van de eerste tot de 7e dag, zo iemand zal uit Israël worden uitgeroeid. Zowel op de eerste als op de 7e dag zult gij een heilige samenkomst hebben. Geen allerlei arbeid zal erop verricht worden. Slechts wat door een ieder gegeten wordt, alleen dat mag door u bereid worden. Onderhoud dan het feest van de ongezuurde broden, want op dezezelfde dag leid ik uw legerscharen uit het land Egypte. En daar staat het niet alleen, maar het staat ook nog in hoofdstuk 13. Vers 3. Toen zeide Mozes tot het volk, gedenk deze dag waarop gij uit Egypte uit het diensthuis gegaan zijt, want met een sterke hand heeft de Heer u daaruit uitgeleid. Daarom mag niets gezuurd gegeten worden. Vers 7, ongezuurde broden zullen gedurende de 7 dagen gegeten worden. Er mag zelfs niets gezuurds bij u gezien worden. Ja, in uw hele gebied mag er geen zuurdeeg worden gezien. Dat is de eerste keer dat hier uitvoerig over het zuurdeeg wordt gesproken. En de eerste keer geeft in feite de kernbetekenis aan. Israël zou verlost worden uit Egypte. Verlossing is echter 1 ding. Een heilige wandel is 2. Die 2 dingen horen bij elkaar. Dat vind je voorgesteld in het Pascha en in het feest van de ongezuurde broden. En het was niet zo, eerst Pascha aan het begin van het jaar. En dan is aan het eind van het jaar het feest der ongezuurde broden. Nee, Pascha en feest der ongezuurde broden zaten aan elkaar gekoppeld. En in het Nieuwe Testament, daar kom ik straks op terug, vinden we dan ook dat verlossing in Jezus Christus altijd verbonden is met de oproep om te wandelen Gode waarden, om te wandelen waardig het evangelie, om af te doen de werken der duisternis en aan te doen de dingen die bij het licht behoren. Dan zult u zien dat heel dat evangelie door worden deze beide dingen naar voren gebracht in al de brieven. Worden zij die verlost zijn, opgewekt om te doden de leden die op de aarde zijn en aan te doen datgene wat Christus als het ware toont, wat we van Christus geleerd hebben en wat we aan de wereld mogen laten zien. En om in een geestelijke wandel God groot te maken. Wandel door de geest, zegt de gelaten brief, en ge zult de begeerte des vleesers geenszins volbrengen. Kijk, dat is de les die Israël kreeg met het zuurdeeg. Ongezuurde broden moesten ze 7 dagen eten. Gaan we naar Leviticus 2. Dan vinden we eenzelfde gedachte wat betreft het spijsoffer. Het spijsoffer, Leviticus 2 vers 11. Het spijsoffer stelt ons de Heer Jezus voor, tussen 2 haakjes, alle offers. Slaan op de Heer Jezus. Brandoffer, spijsoffer, vredeoffer, zondoffer,
schuldoffer. Dat zijn de vijf offers die u hier in Leviticus 1 tot en met 5 vindt. Al die offers zeggen iets van het werk en de persoon van Christus. Hij is gekomen en heeft gezegd, slachtoffers en brandoffers hebt ge niet begeerd. Zie ik komen om uw wil te doen. Hij gaf zich als het offer waar alle oud-testamentische offers naar heen wijzen. Waar alle oud-testamentische offers iets van laten zien. Het brandoffer toont mij de Heer, zoals hij zich God onberispelijk opofferde. Het spijsoffer toont mij de Heer, zoals hij in zijn wandel als mens volmaakt de wil van God deed. Het vredeoffer toont mij het offer van Jezus Christus, waardoor God enerzijds en de mens anderzijds met elkaar verbonden zijn. Want van dat offer mocht en de offeraar eten en kreeg God zijn deel. Het zondoffer toont mij hoe Jezus Christus voor mijn zondige natuur aan het kruis gegaan is. En het schuldoffer laat me zien hoe hij mijn zondeschuld op zich heeft genomen en heeft verzoend. Machtig werk, ziende, zich zo veelomvattend dat niet één offer dat voor kon stellen. Maar dat God aan Israël vijf offers getoond heeft die ze moesten brengen. Omdat reeds in de oude dag in type te laten zien. Dan nu het spijsoffer stelt me Christus voor. En dat spijsoffer moest ongezuurd. Want van hem zegt de schrift dat hij geen zonde heeft gedaan. Dat vinden we in Petrus, 1 Petrus 2. Dat hij geen zonde in zich heeft gekend. Dat vinden we in 2 Korintiërs 5 vers 21. En Johannes de apostel zegt, in hem was geen zonde. Christus de volmaakte mens. Daarom geen zuurweg. En zo kunt u het Oude Testament doorgaan op nog enkele plaatsen waar deze voorschriften worden herhaald. In het boek Deuteronomium, in Deuteronomium 16. Maar de les is altijd hetzelfde. Zuurdeeg? Nee. Slecht. Slecht daar waar de schrift een type geeft. Niet van Christus. Maar waar iets in de offerande wijst op ons. Zoals in Leviticus 7 en Leviticus 23 de beweegbroden. Dan wel zuurdeeg. Maar dat is te begrijpen. Omdat u en ik, al zouden we 100 maal bekeerd zijn, je hoeft het maar 1 keer gelukkig, maar al zou je het 100 keer kunnen, je oude natuur blijf je houden tot je dood. Het kwaad blijft er. Alleen, het is geoordeeld. Zoals het zuurdeeg in die broden gebakken was en in feite zijn werking gestopt. Wij hoeven niet te zondigen, maar we hebben nog wel het vlees in ons. Dat wordt door dat zuurdeeg voorgesteld. Na deze typologische beschouwing in het Oude Testament gaan we naar het Nieuwe Testament. En dan zullen we zien dat wat we nu in het Oude al aangeduid vonden, symbolisch, dat dat in het Nieuwe heel duidelijk naar voren wordt gebracht. Matthäus 16. Matthäus 16, vers 6. Daar leest u. Zie toe en wacht u voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën. En zij, dat zijn de discipelen, overlegden bij zichzelf en zeiden, het is omdat we geen broden meegenomen hebben. Dan wijst de Heer hen op de vermenigvuldiging van de broden en de spijziging. En dan vers 12, toen begrepen ze dat hij niet gezegd had dat ze zich zouden wachten voor het zuurdeeg van het brood, maar voor de leer van de Sadduceeën en de Farizeeën. Met andere woorden, hier vind je uit de mond van de Heer zelf, en dat is even later geweest, in de geschiedenis, althans de weergave wordt het heel snel op elkaar gegeven. Een paar hoofdstukken verder. Daar vind je dat de Heer over zuurdeeg spreekt als iets boos. Het zuurdeeg van de Sadduceeën en de fariseeën. En daarmee doelt hij op de leer van deze beide groepen onder de Joden. De fariseeën waren mensen die heel minutieus zich aan de wet hielden, maar die terwille van hun opvattingen daarover en met daarbij de overleveringen der vaderen uiteindelijk het woord van God krachteloos maken. Nou, dat is iets niets nieuws. Dat mensen met allerlei redeneringen, met hun manier van schriftuitleg en schriftbenadering, uiteindelijk dat wat God zegt totaal krachteloos maakt. Dan kan men gaan spreken over seksueel verkeer, over homoseksualiteit, en dan ziet men kans de Bijbel iets anders te laten zeggen dan dat de schrift werkelijk zegt. Dan gaat men spreken over samenwonen, en er worden duidelijke Bijbelse beginselen reeds op de eerste, tweede bladzijde gegeven, dat God man en vrouw gemaakt heeft en dat God die twee tot één vlees doet zijn. Dat is de instelling van natuurlijk. Die Bijbelse beginselen worden dan eenvoudig aan de kant gezet. En de Sadduceeën heb je precies zoiets. Je hadden een meer vrijzinnige tint. Geloofde niet in de opstanding en in geesten. En wenste alleen de vijf boeken van Mozes te aanvaarden en verder niets. Wel, de Heer waarschuwt daarvoor als zuurdeeg. We gaan verder en zien in Marcus bedoel ik. In Marcus 8 vers 15. Marcus 8 vers 15, deze uitspraak. En hij gebood hun en zei, zie toe, wacht u voor het zuurdeeg van de fariseeën en voor het zuurdeeg van Herodes. En dan lees ik er ook nog bij uit Lucas 12 vers 1. Toen intussen een schare van vele duizenden bijeengekomen waren, zodat ze elkaar verdrongen, begon hij allereerst tot zijn discipelen te zeggen, wacht u voor het zuurdeeg van de fariseeën, dat is de huichelarij. Hier vind je dus in deze beide plaatsen dat er nog een soort zuurdeeg aangegeven wordt, het zuurdeeg van Herodes. En ik denk dat we daaronder moeten verstaan de kuiperijen en de onwaarachtigheid die daar bij Herodes gevonden werd. De zedeloosheid, amoraliteit, waardoor het geslacht der Herodesen in zijn geheel gekenmerkt werd. En wat de fariseeën betreft, zien we dat we niet alleen gewaarschuwd worden voor hun leer, maar ook voor hun houding. Want ze waren wel heel streng in het voorschrijven wat een ander moest doen, maar zelf wilden ze er met geen pink aanraken. En ze deden het zelf niet. Dan krijg je dit. Dat de leer is dan wel streng en uitgerekend en zo moet het en zo zal het. Maar onderwijl leeft men zelf voor het lieve vaderland weg. Stoort men zich daar niet aan. Kijk, daar heb je dus in drie evangeliën, Matthäus, Marcus en Lucas, duidelijke aanwijzingen uit de mond van de Heer dat het zuurdeeg iets boos voorstelt. Maar we zijn er nog niet. We gaan naar 1 Korinthe 5. Ik hoop niet dat u dat vermoeit. Maar u bent al wel gewend aan Bijbelstudie, nietwaar? De brief aan de Korintiërs is gericht aan een gemeente waar ontzaglijk veel wantoestanden waren. Het hoofdmotief van die brief kun je met twee woorden aangeven, orde en tucht. Er waren verschillende verkeerde leringen, er waren verkeerde praktijken. Eén ding was er zelfs zo ernstig, dat vond je in de wereld niet eens, namelijk de grofste vorm van hoererij. En nu gaat het de apostel erom, dat kwaad, daar hadden die Corinthiërs wat mee moeten doen. Dat hadden ze niet moeten laten voortwoekeren, maar ze hadden in moeten grijpen, ze hadden de boze weg moeten doen. En nu zegt hij, in vers, begin voor het verband, ja, laat ik bij vers 1 beginnen. Men hoort algemeen van hoererij onder u. En zulke hoererij als zelfs onder de volken niet bestaat dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. Dus een, niet zijn eigen moeder waarschijnlijk, maar een bijvrouw dus, hè. Of een tweede vrouw. En gij zijt opgeblazen. En hebt niet veel eer leed gedragen, opdat hij die deze daad begaan heeft, uit het midden werd weggedaan. Want ik naar het lichaam aanwezig, maar naar de geest aanwezig, heb reeds, alsof ik aanwezig was, geoordeeld hem, die zo bedreven heeft, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Als gij en mijn geest vergaderd zijn met de kracht van onze Heer Jezus Christus. Zo iemand aan de Satan over te leven tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden wordt in de dag van de Heer Jezus. En nou komt het. Uw roemen is niet goed. Die Corinthiërs waren hoogmoedig. Opgeblazen, zegt de apostel. Uw roemen is niet goed. Nee, want ze hadden kwaad. En dan zegt de apostel in vers 6b, weet ge niet dat een weinig zuurdeeg het hele deeg zuur maakt? Zuivert het oude zuurdeeg uit, opdat ge een sterkdeeg mocht zijn. Ge zijt immers ongezuurd. Kijk eens, zij waren gereinigd. Het kwaad was weggedaan. Als heidenen leefden ze in het kwaad. Dan waren ze tot bekering gekomen. Hadden het kwaad geoordeeld. Maar in plaats van de zaak zuiver te houden, was het kwaad weer binnengekomen. Praktisch binnengekomen. En die zegt de apostel, als je dat toelaat, dan werkt het door als zuurdeeg. Een weinig zuurdeeg verhuurt het hele deeg. Daarom diep het weg dat zuurdeeg, dat boven. Want staat er dan in 7b, leest u, want ook ontstaat dat.
Die Galaten hadden gezegd, jullie moeten besneden worden en de wet van Mozes onderhouden. En daar hadden ze het oor naar laten hangen. En zo dreigde het evangelie verpasterd te worden. Enerzijds evangelie van rechtvaardiging enkel op grond van geloof. Dat is namelijk het evangelie. Zonder er iets voor te kunnen doen en te hoeven doen, wordt een verloren zondaar gerechtvaardigd voor God en al zijn schuld vergeven door geloof in Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is een geweldige boodschap. Die mogen we ook vanavond laten klinken. Die boodschap van het evangelie, dat God zondaren redt, enkel en alleen op grond van het werk dat zijn zoon volbracht heeft op het kruis en op grond van het feit dat de zondaar dat offer aanvaardt. Kijk, dan volgt die wandel zonder zuurde. Maar die volgt. De redding ligt besloten in het aannemen van Jezus Christus. En ik hoop dat, zoals we hier zitten wij allen de Heer Jezus Christus kennen als onze heiland en zaligmaker. Want wat heeft het voor zin als u precies zou weten te vertellen hoe je de gelijkenis van zuurdeeg moet verklaren, aan de hand van een stuk of 10 schriftplaatsen, maar u zou zelf geen deel hebben aan Jezus Christus. Nee, daarom, prachtige boodschap, geweldig, dat Jezus Christus door zijn sterven en opstanding op het kruis een volmaakt heil aanbrengt voor ieder die gelooft. En dat op hetzelfde ogenblik dat u tot geloof in Jezus Christus komt, dat u uw schuld voor God beleidt en in hem gelooft die op het kruis stierf, is u uit de dood overgegaan in het leven. Dat hadden die Galatiërs gehoord en aan die boodschap hadden ze gehoor gegeven. Maar nu kwam een ander en die zei, hoor eventjes, dat evangelie is mooi, maar het is niet voldoende. Het is goed, maar het is niet voldoende. Je moet nog besneden worden en je moet de wet van Mozes onderhouden. En wat zegt Paulus dan in hoofdstuk 1? Dat als je dat doet, dan breng je een ander evangelie dan dat hij gebracht heeft. Dan verval je, zegt hij verderop in de brief, van de genade. Dan baat Christus je niets als je hem met werken verbindt. En van deze valse voorstelling van het evangelie, daarvan zegt hij in vers 9, eerst vers 8, Die overreding is niet uit hem die u roept. Een weinig zuurdeeg doorzuurt het hele deeg.
Diezelfde uitdrukking van Korinthe, 1 Korinthe 5,
wordt nu ook hier door de apostel toegepast. En hoe?
Hier niet, zoals in de Korinthebrief, op seksueel kwaad, op moreel kwaad, in die zin, maar hier op verkeerde leer. Je kunt dus stellen dat in de gelijkenis van het zuurdeeg, alle vormen van kwaad beduikt, die op de andere plaatsen met zuurdeeg worden aangegeven. Het zij verkeerde leer, het zij moreel kwaad, het zij huichelarij, het zij politiek gekonkel, zoals je dat bij Herodes vindt, en machtsbegeerte. Waarvoor hij zijn kinderen de dood liet ingaan. Wel, dat alles valt onder dat zuurdeeg. En wat stelt nu de gelijkenis? Die gelijkenis stelt dus dat in het koninkrijk het kwaad zou doorvreten. Mag ik dat woord gebruiken? In drie maten meel. Meel is goed. Meel is altijd in de schrift een beeld van het goede. Maar dat wordt doorzuurd door dat zuurdeeg. Dan zal iemand zeggen, oké, maar meneer Fijn van Draat, als je zuurdeeg in een brood doet, wordt het lekker luchtig, eet het makkelijker, smakelijker, we eten toch allemaal gezuurd brood? Ja, dat doe ik ook. Maar de vraag wat wij doen en wat wij lekker en leuk en aardig vinden, is niet van betekenis voor een uitlegging van een schriftwoord. De uitlegging van een schriftwoord moet gebaseerd zijn op het gebruik van het woord in het geheel van de schrift. En als 10 keer zuurdeeg iets kwaads betekent, gaat het dwars tegen een gezonde exegese, tegen een gezonde schriftuitleg in, om het de 11e keer iets goeds te laten betekenen. Er komt nog iets bij, en dat is dit. Als de Bijbel beelden gebruikt, dan zijn die beelden to the point. Die beelden, die kloppen. Om een voorbeeld te nemen. De Heer zegt van de discipelen dat zij zijn het zout der aarde. Zout is bederverend. Zout, zeker ook smakelijk. Maar die beide dingen gaan samen. Bederverend en smakelijk. Bij het zuurdeeg is dat net andersom. Enerzijds vinden wij het smakelijk. Maar anderzijds is zuurdeeg, de werking van zuurdeeg, een proces van bederf. Dat is heel duidelijk. Ongezuurd brood kun je veel langer bewaren dan gezuurd brood. Daarom heeft Israël, punt 1, het moest in haast weg. Het kreeg geen eens de tijd om het brood te laten gisten, de zuurdeeg erin te laten doortrekken. Maar ook nam het dat mee en had het dus voor een langere tijd onderweg te eten, zonder dat het bedierf. Het zuurdeeg in zich heeft dus een negatieve werking in die zin dat het een verzurings, een bederfingsproces is. Als zodanig klopt dus ook de uitleg dat we stellen dat zuurdeeg een beeld is van het kwaad. Dan hebben we nog een toetsteen. En dat is dit. Wat, Simon zegt, wat laat de christenheid zien? En punt 2, wat geven andere schriftplaatsen aan wat betreft de toekomst? Veronderstel nu eventjes dat die uitleg van het zuurdeeg als iets goeds de juiste zou zijn. Dan zou dat betekenen dat het zuurdeeg, koninkrijk der hemelen, net als een zuurdeeg, deze maatschappij, deze wereld, zou moeten beïnvloeden. Je moet dan haast wel uitgaan, dat die, ervan uitgaan dat die drie maten meel, zoals een akker de wereld zou voorstellen, dan misschien de wereld of iets zouden moeten voorstellen. Want wat moet je er anders mee? Wel, de Heer Jezus heeft gezegd, dan gaan we de toekomst. Als de Zoon des Mensen komt, zal hij nog geloof vinden op de aarde. Met andere woorden, is de voorstelling die de Heer in dat woord geeft, te rijmen, niet met de gelijkenis. Met de gelijkenis is die wel te rijmen. Maar met die uitleg die men in het algemeen van de gelijkenis geeft. En dan zeg ik nee, dat woord is er niet mee te rijmen. En als ik om me heen zie, dan merken we ook op, want wij leven wat later dan meester van Lennep, dat de invloed van het christendom in de wereld afneemt. Aan de ene kant kun je stellen dat de mogelijkheid om te evangeliseren door de massamedia groter geworden is. Maar als het gaat om het doorzuren, en dat is wat hier gestaat, dus werken en het geheel, het karakter van verzuring geven, van dat zuurdeeg geven, in de gunstige zin betekent dat dus het geheel, het karakter geven van datgene wat uit God is. Wel, in die zin neemt de invloed van het christendom geweldig af. Gaan we hollend achteruit. En dat niet in de wereld, alleen in zijn totaliteit gezien, maar daar waar het christendom al eeuwen zich gevestigd heeft, hier in West-Europa. Daar zie je dat het terreinverlies procentsgewijze het grootste is. Zeker, er wordt nog veel over God gesproken. Er wordt nog veel over Christus gesproken. Er is nog sprake van de Bijbel. Maar hoe? Dat is nu juist waar de Heer op wilde wijzen. Dat op dat terrein waar dat koninkrijk gevestigd is, dat juist daar het kwaad zou toenemen. Dat niet de wereld verbeterd zou worden en gechristianiseerd, maar dat op het terrein van de christenheid, en dat is de voorstelling van het koninkrijk der hemelen, is een verborgen karakter in deze tijd. Daar heeft mijn broer vorige keer over gesproken. Dat daar juist het kwade zou toenemen. Het bederf zou toenemen. Dan hebben we nog een andere vraag, en dat is deze. Is dat in overeenstemming met de algemene les die de schrift mij leert? En dan zeg ik, ja. Als u de schrift ter hand neemt, dan zult u zien dat alles wat God aan de mens heeft toevertrouwd, in de kortste keren door die mens bedorven is. Hof van Eden, gezond. Noach het gezag, ligt dronken, naakt in zijn tent. Israël, uitgered uit het land Canaan. Uit het land Egypte, op weg naar Canaan, bij de Sini. Nauwelijks Gods wet gehoord. Een stem gehoord. Of ze verzondigen het en dansen om het gouden kalf. Heel de weg van het volk in de woestijn. Eén stuk weerspannigheid en ongehoorzaamheid. Binnengebracht in het land. Zolang de oudsten die Jozua gekend hadden er nog waren, dienden ze de Heer. Maar daarna, hollend achteruit. Koningschap heeft maar kort geduurd. Laten we het Saul nog helemaal terzijde. Maar bij David, het verval begint al bij Salomo. Daarna wordt Israël 10-stammenrijk en vervolgens het 2-stammenrijk weggevoerd. Priesterschap, precies zo. Het was nauwelijks ingesteld of Abihu, Nadab en Abihu brachten vreemd vuur op het altaar. En als Israël teruggekeerd is uit de Babylonische ballingschap, heeft het maar heel kort geduurd onder Ezra en Nehemia. Of er was alweer verval. En in Malachi lezen we dat het volk durft te zeggen tegen de Heere, waarin hebt gij ons lief gehad? Kijk, en als de Messias komt, werpen ze hem uit. Dan zeg ik, het zou vreemd zijn als datgene wat aan de christenheid is toevertrouwd, dat dat door de christenen rein bewaard zou zijn. Dat zou een afbuiging zijn van de les die het hele Oude Testament mij geeft. Het is een bedroevende les, dat ben ik met u eens. En het is niet een mooi onderwerp om over te spreken. Maar het is wel de realiteit. En als je met de realiteit niet rekening houdt, en je gaat met je hoofd in de wolken lopen, dan loop je natuurlijk wel in een kuil. Of je krijgt een ongeluk. Want de realiteit, daar heb je wel mee te rekenen. En daarvoor geeft de Heer deze gelijkenissen. Opdat u en ik in deze tijd gewapend zouden zijn. Opdat we niet bij wijze van spreken stom van verbazing achterovervallen omdat er een antidiscriminatiewet uit de lucht komt vallen. Een heleboel mensen die zijn zo verward daarover dat ze denken, maar wat gaat er nou toch allemaal gebeuren? Nou, dat is helemaal niet vreemd wat er gebeurt. Als je de les van de zuurdeeg maar kende, dan zeg je dat is helemaal niet vreemd. Het is juist de vervulling van wat God zegt. Want als u het Nieuwe Testament dan ter hand neemt en u gaat na wat de Heer gezegd heeft en wat Paulus gezegd heeft over de na-christelijke tijd of de christelijke tijd in de loop der tijden, laat ik het dan zo zeggen, het einde van de christelijke tijd, dan zult u vinden dat Paulus spreekt over het feit dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn. Dan spreekt Johannes over de laatste uren waarin de antichrist zal optreden. Terwijl er daaraan vooraf antichristen, de geest van de antichrist en allerlei antichristen werkzaam is. Paulus schrijft over de wetteloze die zich in de tempel God zal zetten, vertonende dat hij God is. Maar hij zegt de verborgenheid der wetteloosheid die werkt al. Heb je dat zuurdeeg? Nee, het is beslist niet zo, luisteraars, dat God ons wat dat betreft in het ongewisse heeft gelaten. Behalve deze gelijkenis, die helaas zo verkeerd is uitgelegd in de loop der tijd. Behalve deze gelijkenis zijn er zoveel gedeelten van Gods woord, uit Gods woord, die ons waarschuwen. Opdat wij op onze kiewieren zijn, om te onderscheiden wat niet naar de gedachte van de Heer is. En om daarin niet mee te gaan. Kijk, dat is het belang van de les van het zuurdeeg. Dat u zult weten, daar moet ik me verre van houden. Daar moet ik me niet in begeven. Daar kan ik niet aan meedoen. Er zijn nog mensen die menen, laat ik hier maar blijven, laat ik daar maar blijven, laat ik maar lid zijn van die vereniging of daar nog van, ik kan er misschien nog een invloed ten goede uitoefenen. Wel, als er zuurdeeg is, en het wordt niet weggedaan, dan oefent u geen invloed ten goede uit, maar gaat het omgekeerd. Want een weinig zuurdeeg, zegt de schrift, verzuurt het hele deeg. Dat is de ernst van deze les. Beste luisteraars, wij zijn gewaarschuwd. En een gewaarschuwd man moet toch voor twee tellen? Maar als we de waarschuwing niet ter harte nemen, dan tellen we nog niet voor een kwart. Dan gaan we tegen de vlakte in de ontwikkeling. Zoals die nu plaatsvindt. En moeten we helaas niet zeggen dat heel wat christenen tegen de vlakte gegaan zijn. Helaas. In de ontwikkeling die we vandaag de dag om ons heen zien. Hoe nodig hebben we het dan elkaar op te wekken. Om te luisteren naar het woord van God. En om alles wat niet met dat woord in overeenstemming is. Weg te doen. Uit ons persoonlijk leven. Het zuurdeeg, als het er mocht zitten en de kop heeft opgestoken, weg te doen. Als er dingen in ons huis zijn, waarvan we zeggen, het verpest de sfeer. Ik denk aan geïllustreerde bladen en zulke soort rommel. Het is niet veel meer wat je op dat terrein nog in je huis kunt hebben. Ik denk aan de lectuur die onze kinderen lezen. Wat laten we ze lezen? Soms moet je ze voor school bepaalde dingen wel toestaan. Dat kan nou één keer niet anders. Maar selecteer dan zoveel mogelijk. Maar ook wat ze zelf zouden meenemen. Wel, zo zijn er een heleboel dingen die ons kunnen beïnvloeden. De trend zoals die in de wereld is. Van ongehoorzaamheid aan het gezag. Van demoralisering. Het opgeven van allerlei dingen die men als taboes aan de kant wil hebben. Maar die God in zijn woord ons aangegeven heeft. Laten we er de ogen voor open hebben, dat we daaraan niet mee doen. Het zuurdeeg uit onze christelijke huizen, om werkelijk Alleen maar zuurdeeg weg. Nee, er staat niet, doet het zuurdeeg weg en dan niks. Maar er staat om dan werkelijk feest te vieren. Met oprechtheid en waarheid. Om als christelijke gezinnen en als christelijke getuigenissen God te dienen en de Heer Jezus en hem groot te maken. Oh, daar mag de vijand werkzaam zijn. Want daarmee wil ik eindigen. Deze uitleg is dan ook nog in overeenstemming met de eerste en de tweede gelijkenis. De eerste gelijkenis laat mij zien dat lang niet alles goud is wat er blinkt. Het ligt niet aan het zaad in de eerste gelijkenis, want er wordt zaad gezaaid en het is allemaal hetzelfde zaad. Maar er is één goede grond en er zijn drie verkeerde gronden. De weg waar het niet eens op komt. De rotsachtige bodem waar het alleen maar een klein beetje aarde vindt en geen vrucht kan voortbrengen. Of het valt tussen de doorns en het wordt verstikt. Het is de Satan die daar werkzaam is. De zegen van het woord wegneemt. Het is het ik, het vlees, dat de zegen van het woord wegneemt. Of het is de wereld, de zorgvuldigheden van de wereld en de rijkdom, die de zegen van het woord wegneemt. Dat laat ons de eerste gelijkenis zien. Het is niet allemaal goede vrucht die uit het zaad opkomt. Maar de tweede gelijkenis gaat verder. En die zegt dat er niet alleen van het zaad niet alles ten goede opkomt, maar dat er een boosaardig mens is, een vijand, die onkruid onder de tarwe zaait. En dan zie je hoe die twee samen opwassen tot de oost, zoals mijn broer dat vorige keer duidelijk gemaakt heeft. Dan mag er, derde gelijkenis, het mosterdzaadje, grootheid zijn, maar er wordt macht gevestigd, zoals de koninkrijken van deze wereld, de vorsten van deze wereld dat doen. En in die christenheid zien we dat het kwade begon en hand over hand toeneemt. Maar het loopt God niet uit de hand. En als we de uitleg gelezen hebben met elkaar van de gelijkenis van het onkruid, waar ik verder niet over hoef te spreken, want dat is de vorige keer aan de beurt geweest, dan zien we, straks komt de tijd dat God met het kwaad en de boosdoeners zal handelen. Dat de kwade wordt weggedaan. Dat de boosdoeners worden geoordeeld. En dat de rechtvaardigen zullen schijnen in het koninkrijk van hun vader als lichten. Wel, naar die toekomst mogen we uitzien. We hoeven nooit en te nemen wankelmoedig te zijn. Welke tijden ons ook eventueel nog mogen wachten. Hoezeer het kwaad de overhand mag nemen. De gelijkenis is niet bedoeld, zeker niet, om ons wankelmoedig te maken. Ons pessimistisch te maken. Nee, de gelijkenis is wel bedoeld om ons op onze kievieven te doen zijn. Om ons geestelijk te wapenen. Dat we in een tijd van bederf onszelf rein bewaren. En ons leven stellen in dienst van God. Dat we het zuurdeeg wegdoen. En gode feestvieren in een wandel van oprechtheid en waarheid.
Van die twee
al vrij wat vragen binnengekomen. En voor de Gideonsbende die overgebleven is, zullen we die door moeten werken. Ik kreeg al een opmerking dat er vrij wat teksten zijn behandeld en dat het misschien makkelijker was geweest om die op een groot bord opgeschreven te hebben, want het is soms moeilijk om ze op te zoeken, vooral als de spreker een beetje vluchtig doorheen fietst. Nou had ik daar zelf ook al enigszins aan gedacht, maar aan de andere kant, juist in dat boekje wat aangekondigd is, vindt u al die teksten. En degene die ze dus na wil slaan, kan ze daar wel in vinden. We beginnen met de vraag. Hoe rijmt u deze uitleg met de grote invloed die het christendom op het cultuurleven heeft gehad? Er is toch ook een positieve tendens, al neemt dat wel af. Kijk, als je de gelijkenis neemt van het onkruid, dan vind je dit. Eerst wordt het zaad gezaaid, daarna komt het onkruid. Daar waar het evangelie gebracht wordt, heeft het een positieve uitwerking in de levens van hen die het evangelie aannemen. En dikwijls ook dat op hun omgeving afstraalt. In die zin is er dus een positieve kant. Zelfs waar het evangelie in de tijd met het zwaard verbreid werd onder de Saksen, in de tijd van de vierde, vijfde eeuw, wanneer was het? Dan merk je, en ook onder Karel de Grote nog, dan merk je toch dat daar waar het evangelie verkondigd werd, er toch bekeringen plaatsvonden. En dat het zijn invloed had en de heidense antimoraal, zou ik zeggen, terugkreeg. Maar we moeten natuurlijk in deze gelijkenissen de grote lijn zien en dan zien wat is de ontwikkeling in zijn totaliteit gezien. En dan zeg je dat na dat opkomen, dat dan er wel een groei is, maar een innerlijke boosheid komt door verkeerde leer enzovoort. Dat de les is die dus naar voren komt. Daarmee is dus niet gezegd dat er ook niet een bepaalde positieve uitwerking van het verbreiden van het christelijk geloof, dat die er niet mee gepaard zou gaan, dat is wel zeker het geval geweest. Een volgende vraag is, dat werd even in een gesprekje naar voren gebracht, maar wil ik toch even aantippen hier ook. Ik heb die antidiscriminatiewet genoemd, of beter gezegd het voorontwerp wet gelijke behandeling. Iemand zei dat we daar toch wel een geluid tegen mochten laten horen. Wel, er zijn verschillende christenen die dat ook gedaan hebben. De een doet dat als een protestbrief, de ander heeft daar een bezwaar tegen, maar schrijft eenvoudig en waarschuwt de minister, net zoals een Johannes de Doper Herodes waarschuwde voor het kwaad waarin hij leefde, want het is nog altijd zo dat gerechtigheid verhoogt een volk en zonde is een schandvlek der natiën. En zo kan er dus een waarschuwend geluid gehoord worden. Waar het mij echter om ging was dit. Velen reageren vanuit een ander punt, niet in eerste instantie, dat hier iets gedaan wordt en er een leefwijze straks gevolgd wordt die godonterend is, maar velen reageerden omdat ze bevreesd waren voor de christelijke vrijheid. Want bij andere ontwerpen die ook tegen Gods woord ingingen, is lang niet zo gereageerd als hier. En dan komt het mij voor dat sommigen eigenlijk een beetje bevreemd waren dat dit in Nederland mogelijk was. En dan denk ik aan het woord van Petrus die zegt, laat het vuur der vervolging dat onder u geschiet, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwamen. Nou, dan moeten we het eenvoudig mee rekenen dat deze dingen naar voren zullen komen en dat men ook met het christelijk geluid en met het belang van christenen steeds minder rekening zal willen houden. Volgende vraag. Moeten we de tv ook als een zuurdeeg beschouwen? Zo ja, hoe moet je selecteren? In een gezin met opgroeiende kinderen is het moeilijk om bepaalde programma's niet te zien. Bijvoorbeeld Dallas. Spijt me hoor, ik ben niet een tv-kundige. Derek? Of... Ja, Dallas hebben we al gehad. Dallas, ja. En Derek? En meer van dat soort programma's. Ga nu uw mening. Nou, ik hoef ze niet allemaal te verklaren dus, hè. Kijk, als het gaat om de tv als uitvinding, dan zeg je het is een prachtig stukje werk. En op zichzelf, dan kun je er mooi gebruik van maken. Voor prachtige natuurprogramma's. Je nieuwsberichten kun je ervoor doorgeven. Het evangelie kan ervoor gebracht worden. Dus wat dat betreft haal ik het niet in mijn haren om te zeggen dat die tv aan zich zuurdeeg is. Dan zou die zich uit moeten breiden zodat hij geen ruimte meer in de kamer had. Hè? Dan zou het toestel zich uit moeten breiden. Maar je kunt ze in tegenwoordig in hele kleine kastjes kopen, dus dat is geen probleem. Maar dat heeft de vraagsteller of stelster natuurlijk niet bedoeld. Kijk eens, het is wel zo dat als je niet goed met die knopjes weet om te gaan, dat dan die tv een zuurdeegwerking kan hebben. En dat er dan dus programma's voorkomen waarvan je moet zeggen, daar haal ik de wereld in de kwade zin, mee in huis. Kijk, en dan is het dus wel zaak om op je kievieren te zijn. En wat komt er voor? Want inderdaad kan door middel van films en weet ik veel wie wat, net als door middel van verkeerde bladen, van zo'n leesportefeuille, er zit altijd wat goeds en wat tuig tussen, kun je een hele slechte invloed in je gezin krijgen. En dan is het dus wel zaak om geselecteerd te kijken. En als je dat niet kunt, zet het ding dan bij het asfalt. Maar als uitvinding zelf, dan zeg ik, goed, het is een heel mooi geval en je kunt het nuttig gebruiken. Maar je moet wel de knopjes in je macht hebben. En van Tallis of Dallas, ja, kan ik echt niks zeggen. Ik weet niet of er hoeveel moorden per minuut en hoeveel echtscheidingen erin plaatsvinden. Maar of dat het onschuldig kinderspul is, ja. Ik weet ook eens een keer dat mijn kinderen, wij hadden geen tv, die gingen ergens anders kijken naar een programma. Hoe heette die vent toch weer met die flerken die dan overal... Och. Zo zei een zwager van mij, zegt dat is nou net het programma waar mijn kinderen nooit naar mogen zien. Maar ja, wisten wij veel, wat er ook zo. Goed, maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Het geldt voor wat u leest en wat u hoort en wat u ziet. Want voor de radio gaat dat toch precies zo. Wat daarop naar voren gebracht wordt is ook niet altijd wenselijk om te horen. Dan moet de knop ook uit. Matteüs 11 vers 12. Kunt u bij deze tekst verklaren. Wat is het geweld? Wie zijn de geweldenaars? In Matteüs 11 vers 12. Daar staat. En van de dagen van Johannes. De doper. Tot nu toe. Wordt het koninkrijk der hemelen met geweld ingenomen en geweldenaars rukken het weg. Dit is een moeilijke tekst die nogal wat verschillende verklaringen geeft. Volgens sommigen zijn de geweldenaars die het wegrukken, anderen hebben het met geweld voor zich nemen, zijn schijnheiligen die dus het koninkrijk als het ware voor zich opeisen en daar de boventoon willen voeren. Volgens anderen, en dan vergelijkt men daarmee een tekst uit Lucas, waar dit staat, ik weet hem niet zo uit mijn hoofd, maar ik meen dat het ook Lucas 11 ongeveer is, waar dit staat, gij fariseeën, zijt niet binnengegaan, en hun die wilden binnengaan, hebt gij verhinderd. Lucas 11 vers 52, schiet me toch te binnen. Wee u wetgeleerden, want gij hebt de sleutel van de kennis weggenomen, zelf zijt gij niet binnengegaan, en hen die binnengingen, hebt gij verhinderd of gehinderd, belemmerd. En dan moet je hem dus zo uitleggen, om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan, daar was geweld nodig. De fariseeën hielden diegenen die zich wilden bekeren en christen wilden worden, Christus wilden volgen, tegen. En in zekere zin is dat ook nu nog, dat daar waar het evangelie gepredikt wordt en het koninkrijk gevestigd wordt, want het koninkrijk der hemel, en dan beantwoord ik meteen de volgende vraag, het koninkrijk der hemel heb ik gelijkgesteld met de christenheid. Dat is praktisch ook zo. Kijk eens, nou moet ik even teruggrijpen op de lezing van de vorige keer. In het Oude Testament wordt verkondigd een koninkrijk, denk aan Daniel 2, waardoor de wereldse koninkrijken teniet gedaan zullen worden, het hele beeld van Nebukadnezar wordt vergruizeld, en de steen zonder handen afgehouwen, die vervult de hele aarde, wordt een grote berg die de hele aarde vervult. Ook op andere plaatsen lees je over een koninkrijk waarin vrede zal heersen en recht en gerechtigheid gedaan zal worden. Als de Messias namelijk zal zitten op zijn troon. Toen de Heer kwam, hier op aarde, werd hij aangekondigd als degene die recht had op de troon van zijn vader David. Lucas 1 vers 30 en 31. maar Israël heeft hem verworpen. De tijden der verkwikking, waarvan de profeten hadden gesproken, braken daarom niet aan. Het koninkrijk in de vorm, zoals het in het Oude Testament was aangekondigd, brak niet aan. Wel brak een vorm aan van dat koninkrijk, zoals die in deze gelijkenissen wordt beschreven. Maar uit Matteüs 13, ons hoofdstuk dus, vers 35, blijkt duidelijk dat dat een vorm is die in het Oude Testament niet aangekondigd was. U leest namelijk, ik begin bij vers 34, al deze dingen sprak Jezus tot de schare in gelijkenissen en zonder gelijkenissen sprak hij tot hen niet, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet toen hij zei, ik zal mijn mond open doen in gelijkenissen, ik zal dingen uitspreken die van de grondlegging der wereld af verborgen zijn geweest. Dus de profeet heeft wel aangekondigd dat er in gelijkenissen gesproken wordt. Heeft wel aangekondigd dat er dingen zouden worden gezegd die vanaf de grondlegging der wereld niet gesproken waren. Maar ze waren dus voor die tijd niet bekend. En nu heeft de Heer ze uitgesproken. En nu ontvouwt de Heer dus het karakter dat het koninkrijk zal hebben in de tussentijd. De tijd vanaf zijn verwerping tot op het ogenblik dat hij zal komen en zijn vijanden zullen gezet worden als een voetbank zijn voeten. In deze tijd is het koninkrijk daar waar het evangelie gepredikt wordt en invloed heeft. In die zin dat mensen Christus als Heer belijden. Of dat een oprechte belijdenis is of niet, is een andere zaak. Maar daar waar men zegt dat Christus Heer is, dat Hij recht heeft op ons leven. En ook uiteindelijk recht heeft op deze wereld. Hij de erfgenaam. Daar, en dat is dus in feite waar de christenheid is, is het koninkrijk der hemel. In dat koninkrijk bevindt zich de gemeente. Dat zijn alle die waarlijk Jezus Christus kennen als hun Heer en Heiland. Die gemeente, daar schrijft Paulus aan in zijn brieven. En dan zegt hij heel iets anders dan wat in de gelijkenis van het onkruid staat. Daar staat, laat beide opwassen tot de oogst. Maar aan de gemeente, zegt hij, doet de boze uit uw middenweg. Dat betoont dus al dat er een verschil is. Volgende vraag. Er staat, het koninkrijk der hemel is gelijk geworden aan. Nou mag u niet het zo lezen. Het koninkrijk, ik neem een voorbeeld. Het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan een mens. Het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan een vrouw. Of is gelijk geworden aan zuurdeeg. Het koninkrijk der hemelen is een schat. Het koninkrijk der hemelen is een koopman. Zo mag u het niet lezen. U moet lezen, het koninkrijk der hemelen is of is gelijk geworden. En dan stel de hele gelijkenis iets betreffende dat koninkrijk voor. Want anders zou je zeggen, als het koninkrijk der hemelen zuurdeeg is. Nou, dan kan zuurdeeg nooit wat kwaad zijn, want het koninkrijk der hemelen is toch goed. Maar zo mag je het niet lezen. Je moet stellen, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een vrouw die zuurdeeg nam of zuurdeeg dat een vrouw nam enzovoort. Volgende vraag, in Matteüs 13, vers 41, daar staat, de Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle ergernissen en hen die de ongerechtigheid doen. De vraagstelster had twee bijbels, of een buurman van haar buurvrouw had een andere bijbel. In ieder geval, er waren twee bijbels van het NBG. En in de ene bijbel daar staat dat de ergernissen weggedaan worden. En in de andere bijbel staat dat weggedaan worden zij die tot zonde verleiden. En hoe dat nou kan. En wat daar nou juist van is. Wel, dat is niet een kwestie van verschil in handschriften, want het NBG gebruikt in beide gevallen dezelfde handschriften. Dat is gewoon een kwestie van vertaling. En in feite is het niet een kwestie van vertaling uit het Grieks, maar is het een kwestie van, nou zal je zeggen, ja, maar dat is een, toch hetzelfde, een kwestie van weergave in het Hollands. In beide vertalingen staat in het Holland in feite hetzelfde. Alleen die weergave van de ergernissen verstaan wij niet meer. Het begrip ergernis, zoals dat dan in de Bijbel op andere plaatsen weergegeven is, dat kennen wij alleen als iemand ergeren, dat wil zeggen hem kwaad maken. Maar, en dan kom je toch wel weer bij het Grieks terecht hoor, dat moet ik er wel bij zeggen. Het begrip in het Grieks geeft aan iemand een steen voorleggen, een struikelblok voorleggen, zodat hij valt. Dat is eigenlijk de weergave. En dan kan je iemand een struikelblok voorleggen en hij wordt kwaad, omdat hij hem laat struikelen. Je kunt iemand een struikelblok voorleggen en hij valt erover en dat kost een ondergang. Of in ieder geval wat de praktische levenswandel betreft, gaat zijn getuigenis te gronden. Wel, dat laatste, die gedachtegang, is bedoeld.